Zoiets voert je zo de hemel in. En in de klanken hoorde ik een feest. Een feest wat komende is. En vanmorgen heb ik een feestelijk verhaal. Het is het eerste feest in de Bijbel dat Jezus bezoekt. Nou, dan weten jullie het wel, of niet? Ja? En wat is dat? De bruiloft in Cana. Dat is het eerste teken, schrijft Johannes, wat Jezus doet. Het begin der tekenen die Jezus gaat doen. En het is een bijzonder teken. En het verhaal start. Op de derde dag is er een bruiloft. Op de derde dag. Dat weten we, wat dat is. Wat gebeurt er op de derde dag?
Opstanding.
Wat gebeurt er nog meer op de derde dag? In het Oude Testament wordt Gods heerlijkheid geopenbaard op de Sinaï. Op de derde dag gebeurt er iets. Op de derde dag keert altijd alles ten goede. En wordt hier een bijna mislukte bruiloft gered. Op de derde dag. Het kan voor jezelf een feit zijn. Maar kan dat wezenlijk worden vandaag in je hart, dat er een derde dag is? Dat die derde dag komende is voor jou? Want op de derde dag verandert dat oude in het nieuwe, waar Alex het over had. Dan wordt wanhoop hoop. Dan wordt het dode, dat komt tot leven en tot bloei. Dan verandert verdriet in vreugde, water in wijn. En beperktheid in overvloed. Dat gebeurt op die derde dag. En dat mag in onze ziel vanmorgen gebeuren. In je hart mag je vanmorgen, ook thuis, mag je dat beleven, dat die derde dag aanbreekt. En dat het leven doorbreekt in ons leven. En dan gaat het verder, het verhaal. Op de derde dag is er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus is er. Jezus is ook op de bruiloft genodigd en zijn discipelen. Als er een tekort aan wijn ontstaat, zegt de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. We horen een bruiloft en ga je mee? Gaan we eens even kijken waar dat is. De bruiloft is in Cana. En Cana is een dorpje in Galilea. En het ligt tussen Capernaum en Nazareth in. En het is kenmerkend dat op deze plek het eerste teken wat Jezus doet geschiet. En Johannes schrijft dat zo mooi. Jezus gaat niet naar het voorname Judea, naar Jeruzalem, waar de Farizeeërs zijn, die alles weten, die veroordelen, die het altijd beter weten. Daar zit het vast, in dat gebied van het beter weten en het zelf voorname. Nee, hij is in Galilea, wat staat voor het land der heiligen. Hij is daar in een klein boerendorp, gewoon in het leven van alle dag. Daar doet Jezus tekenen, gewoon in ons leven van alle dag, als wij in Galilea zijn. Want ben ik altijd in Galilea? Of ben ik ook wel eens in Judea? Ik ben nog wel eens in Judea. Dan weet ik het hier. Dan kan ik het allemaal benoemen, net als de Farizeeërs. Maar eigenlijk doet het me niks van binnen. Of ik kan het niet omzetten naar leven. Dan komt dat er nog niet uit. En dan is de vraag, kan je jezelf afvragen, waar ben ik? En Jezus wil wonderen doen in dat gewone dorp. En hij redt hier zo meteen een bijna mislukte bruiloft. Die redt hij door wat hij doet. En weet jullie hoe de bruiloft gaat in de Joodse tijd? Ik heb me daarin verdiept en dat is wel heel mooi, want er zit een hele Bijbelse lijn in. Een Bijbels perspectief en ik hoop dat je me hoort. Want ik vertel het alleen maar. In die tijd zoekt altijd de vader, die zoekt een bruid voor zijn zoon. En als de bruid gekozen is, is daar die eerste ontmoeting. En is er een maaltijd met brood en wijn. Let op, het is geen uithuwelijking. Want bruid en bruidegom moeten instemmen met de bruiloft. En als zij instemmen, tekenen zij het eerste contract. En daarbij zeggen ze, ik ben voor jou bestemd. Wij gaan toewerken naar een bruiloft. De bruiloft, het wordt getekend, het contract, en de bruidegom tekent dan om de bruid te beschermen, om voor haar te zorgen. En de bruid is ook erfgenaam vanaf dat moment al, van die handtekening. En na deze maaltijd zullen zij niet meer samen eten en niet meer uit dezelfde beker drinken. Bruid en bruidegom gaan elkaar straks ontmoeten op de grote dag. En wat gaat de bruidegom doen? De bruidegom gaat een huis gereed maken voor zijn bruid. Hij gaat bouwen. En de bruid, zij reinigt zich en zalft zich met olie. Elke dag staat zij gereed, omdat haar bruidegom kan komen. Zij weet die dag niet. Die dag gaat komen, maar ze maakt zich elke dag gereed om er klaar voor te zijn. Doen wij dat? Wij gereed ons maken voor de dag die komende is, ons reinigen en ons zalven van binnen. Ik vind dat zo mooi dat die bruid dat steeds doet. En ze weet niet wanneer die komt. En misschien denkt ze, oh, wat duurt het lang, waar blijft die nou? Tuurlijk, dat heb je zelf toch ook wel eens in processen in het leven. Maar die bruidegom gaat komen. En weten jullie wie de tijd bepaalt dat de bruidegom komt? Dat is niet de bruidegom. Dat is de Vader. De Vader kent de tijden. God kent de tijden, ook nu. En heeft die tijden in de hand. En als dan die bruiloft aanbreekt, dan klinkt er een bazuin en een shofar. En gaan ze de straat op en gaat de bruidegom naar zijn bruid toe. En is er een groot feest en niet bekibbeld op een dag. Zoals wij het doen. 7 dagen lang vieren ze feest. 7 dagen lang leren ze elkaar kennen. Leren ze elkaar innig kennen. Leven ze van aangezicht tot aangezicht. Nou, wat een beeld is dat voor die grote bruiloft straks, hè, waar wij gereed voor worden gemaakt. Ik zie daar echt naar uit. En hier is zo'n bruiloftsfeest. En Jezus is daar. Hij is genodigd. En Maria is er. En zijn discipelen zijn er. En dat vind ik ook weer bijzonder. Want weet je wanneer die discipelen geroepen zijn? Die 2 dagen daarvoor zijn er 5 discipelen geroepen. Die mogen gewoon op het feest zijn. Nou, zou dat bij onze bruiloften voorkomen, dat er opeens even 5 paar bij komen? Ja, het is in die gebruiken heel normaal in die tijd. En Johannes valt me op. Hij schrijft dat de moeder van Jezus aanwezig is. Dat is weer typisch Johannes. Hij zegt niet Maria. Hij schrijft de moeder van Jezus. En nog 1 keer schrijft hij over de moeder van Jezus. En dat weten jullie denk ik waar. Dat is aan het kruis. Als Jezus ten diepste lijdt, dan zorgt hij voor zijn moeder. En dan zegt hij tegen Johannes, hier is uw moeder en hier is uw zoon. En dat vind ik altijd zo ontroerend om dat te beseffen. Dat hij in zijn diepste lijden, in zijn diepste punt, kan zorgen voor de ander. Dat is nog zo'n geheim. En we weten niet welke dag het is. De 1e, de 3e, de 7e. Maar er gaat iets gebeuren. Het feest is in volle gang. En dan geschiet het volgende. Als er een tekort aan wijn ontstaat, zegt de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Zo, dat is erg. Er is geen wijn meer. In die tijd is dat erg. Dan mislukt je bruiloft. Dan heb je het niet goed georganiseerd. Niet goed voor elkaar. Misrekeningen misschien wel gemaakt. Als er tekort aan wijn is in ons leven, gebeurt dat wel eens, dat er tekort aan geest in je ziel ontstaat. Beperking. Ik durf te zeggen voor mijn ziel dat ik het ken. En ik hoop dat je daar ook eerlijk naar binnen over kunt gaan. Dat je een tekort aan geest en aan kracht aanvaardt. Dat het voelt alsof het opdroogt. Dat het opraakt, dat de vreugde weggaat, dat de ruimte weggaat, dat er allerlei beperkingen vaak komen. En waar komt dat dan door bij mij? Wel eens door verdriet, ook wel eens door teleurstelling, ook wel eens door iets wat op aarde opeens gebeurt waar ik dan niet zo in kan handelen. Door moeilijkheden, door woestijn. Dan wil die vijand die geest weghalen. En daar is hij op uit. En Jezus zegt, ik ben er altijd met mijn geest. Ik wil dat je wil volkomt. In je tekort wil ik schenken. En dan merk ik, als bij mij de geest eruit gaat, dan verstar ik. weet niet of je dat kent. Ik verstar een beetje van binnen. Dan sluit ik soort mijn deurtjes, dan kan je er even niet bij. En wat ik dan ook merk, is dat ik dan weer in dat oude kom. Waar Alex zo mooi van zei, je kan naar dat oude kijken en dat gaat nieuw worden. En sommige dingen zijn dan al een beetje nieuw geworden. Maar dan verval ik weer in die oude patronen van denken en van reageren en van hopen en van onmogelijkheid. Dan is het leven en het beleven gaat eruit. En dan is het zaak, wat doe ik? En ik heb dit nu geschilderd voor mijn leven, voor mijn hart. Maar dit kan ook in een gemeente werken. Dit kan in teams werken. Dit kan in relaties werken, dat de geest eruit gaat. Dat er een tekort komt aan geest en aan leven. En een gevolg in een gemeente is dan dat we taakgericht worden. Dan heb je een taak en dan doe je dat. En dan sta je op die plek. Maar ik geloof dat Jezus roept in deze tijd dat de gemeente roepingsgericht wordt. Dat de Heer mensen roept. En dan ga je staan als hij roept. En dan merk je dat hij er is. En tuurlijk moet je dan wel eens ergens doorheen. Het gaat niet allemaal vanzelf. Maar je merkt dat dat leven en die vreugde van die roeping daar zo ver bovenuit gaat. In het Oude Testament staat er ook een verhaal waar tekort aan geest is. En dat staat in Exodus 6 vers 8. En dan moet je voorstellen dat ze nog in Egypte waren. Ze leefden onder slavenarbeid. En dan staat er, zo sprak God tot de Israëlieten. En dat deed hij door Mozes heen. En daarvoor staat dan wat hij allemaal zegt. Hij zegt, ik zal jullie leiden. Ik ben de God die jullie hoort. Ik ben de God die jullie ziet. Ik zal jullie redden. Ik zal jullie tot volk nemen. Dat mag Mozes tegen dat volk zeggen. Wat daar nog in slavernij is. En wat staat er dan? Maar zij luisterden niet naar Mozes. Door hun moedeloosheid en harde slavenarbeid. En letterlijk staat daar, door het tekort aan geest. Door het tekort aan geest. En de moedeloosheid konden ze niet horen. Mochten ze misschien wel niet horen wat God wilde doen. Dat God uitredt, dat God leidt, dat God ze tot een volk neemt. De geest kan eruit gaan. Maar de Heer zegt, ik wil met mijn geest aanwezig zijn in jullie. Die beperktheid mag overvloed in je worden. En dan kan het zijn dat je soms even moedeloos bent. Of soms even hopeloos. Of soms even wanhopig. Dat is niet weg. Weet je, dat bidden we niet in één keer weg. Maar het is wel zo dat als je het merkt, ga dan naar de Heer. Zoek hem op in die stilte. En spreek je uit. Overleg het met hem. En ik weet zeker, hij komt. Hij komt met woorden. Hij komt met liederen. Hij komt naar je toe met gedachtes. En ik heb het ook wel eens dat het eventjes blijft. Misschien ken je dat ook wel eens, dat wanhopige, of het zorgelijke, of het verdrietige. En wat mij dan helpt, is dat ik dat benoem. Benoem in de geestelijke wereld. Dit is nu wanhopig en daar werkt een geest. Hier zit nu verdriet en dat is er, Heer. En doordat ik het benoem, geef ik het een plek. En ik zeg nogmaals, wederom, dit is geen methode. Dit is hoe het in mij werkt. Zoek het ook op hoe het in jou werkt. En dan heb ik heel vaak de laatste tijd gewoon gezongen. Maak mij een ruimte. Maak ruimte in mij. Voor uw geest. Voor uw waarheid. Dat ik dat weer van binnen mag merken. Dat dat weer gaat stromen. En dat dat boven alles uitstilt. En dat is niet altijd gelijk. Maar naderen de tijd loopt, merk ik dat er dan weer meer beweegt in me van die vreugde, van die verwachting, van het uitzien naar, en dat de onmogelijkheden wat naar de achtergrond gaan. Bij de Heer is in elke situatie, hoe beperkt ook in jouw hart, in jouw situatie waar je nu in zit, is er overvloed. De Heer beknibbelt nooit. Echt nooit. Soms beleef ik dat nog niet. Soms is dat nog niet in mij. Maar dit gaat altijd van de Heer uit. En mag je beseffen. Dat mogen we naar ons toe halen. Dat mogen we proclameren. En ook als je niet mag zingen. Hier, als je straks misschien een keer hier bent uitgenodigd. Laat de geest er niet uithalen. Laat de geest er juist in komen. Laat hem aan het werk gaan en zie hoe hij dan wil werken in je innerlijk. U maakt zoveel meer mogelijk dan ik kan beseffen. En dan geloof ik dat er nieuwe wegen zijn, ook in de zangdienst gehoord. Het nieuwe gaat openbaar komen. Iets nieuws van binnen. Dat het van binnen gaat leven. Dat je van binnen connect met de Heer en dat je dat merkt. En dat het niet alleen maar in je hoofd is, maar steeds meer door je hele ziel heen stroomt als het ware. Ga Gods geest ruimte geven. En ga Gods geest dan ook volgen. Want dat vraagt soms een stukje durf en moed. Om dat oude, wat je zo gewend bent, om dat los te laten. En dat had ik vorige week. We zongen vorige week Jezus overwinnaar. En ik had daarbij in mijn hoofd bedacht, nou dan gaan we in de vrije aanbidding. Bij naam boven alle namen. Maar ja, dan komt dat op af en denk ik eerst, nee dat ga ik niet doen. Dat is anders. En kunnen ze dat wel? En snappen ze wel wat ik wil? Ja, het gaat helemaal niet om wat ik wil. Het gaat om wat Jezus wil. En toen dacht ik, nee, we gaan het doen. En we zien wel waar we komen. En weet je, toen we het deden, ik weet het niet eens meer. Er waren geen woorden voor, maar toen dacht ik wel, ja, die durf en moed hebben we nodig om deze wegen te gaan. En om dit te durven. En we waren even de hele melodie kwijt. Maar hij kwam vanzelf weer. Hij werd weer ingebracht. Zo kan je nieuwe dingen gaan doen. Ook thuis als je zingt. Ook als je meezingt nu. Je kan nieuwe dingen gaan doen. Maar je moet er wel durven lef voor hebben. En die denken, wat denkt die ander naast me op de banker van wat ik nu doe. En ik moedig je ertoe aan om het op te zoeken in deze tijd. En Maria gaat naar Jezus. En hebben jullie gehoord wat ze zegt? Ze hebben geen wijn meer. Klopt dat? Nee, wat stond daar? Er is een tekort bijna aan wijn. Maar het is nog niet op. Bij Maria is het al op. Ze ziet die bruiloft mislukken. En ze gaat naar Jezus. Ze weet, hij is de Zoon van God. Bij hem is alles mogelijk. Ik weet niet hoe. Daar zoekt ze het op. Ze gaat niet naar de winkel. Had ze misschien ook kunnen doen. Ik heb geen idee in die tijd. Mooi is, ze gaat naar Jezus. Maar ze zegt, het is al helemaal op. Ken je dat wel eens in je leven? Dat je denkt, het is helemaal op. Terwijl er eigenlijk nog wel een beetje is. Dan wordt het zo groot gemaakt. Het vraagt zoveel aandacht. Het zuigt, het is op, het is er niet meer. Terwijl ergens, weet je, het is er wel. En de Heer vraagt dan, let op dat kleine beetje wat er nog wel is. Dat wil ik gaan vermeerderen in je ziel. Dat wil ik groter gaan maken. Daarvan uitkomt die overvloed wat er wel is. Maria staat voor Jezus. Jezus is de Zoon van haar, maar ook van God. En Jezus geeft haar een antwoord. Hij zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En letterlijk vertaald staat daar, en Jezus zegt tot haar, wat aan mij en aan jou, vrouw, nog niet is gekomen het uur voor mij. Valt je op wat hij zegt? Hij zegt niet mama. Hij zegt niet moeder. Hij zegt vrouw. Vrouw, een stukje afstand. Jezus treedt hier voor het eerst naar buiten. Het is zijn eerste teken. En dat doet hij los van zijn familie. Los van de band met Maria op aarde. Hij gaat voor de wil van God. En dat gaat hij uitvoeren. Vrouw, wat heb ik met u van nodig? Het is geen verwijt. Ik hoor een vraag. En dat doet Jezus eerder. Weet jullie wanneer hij dat nog meer doet? Als hij 12 is. In de tempel. Zegt hij tegen zijn ouders, wist u niet dat ik bezig moest zijn in de dingen van de Vader? Ik vind het zo mooi dat in die vragen die Jezus stelt, geen verwijt zit. Geen veroordeling. Er zit ruimte in die vraag. Er is ruimte voor de anderen. En ik heb ook gedacht, hoe gaan wij met elkaar om? Is er nog vaak een verwijt of een veroordeling? En kunnen we dat eens gaan omturnen doordat we een vraag stellen? In de ruimte, naar elkaar toe. En ik dacht ook wel, zou ik dat horen als Jezus dat tegen mij had gezegd? Wat heb ik met u van doen? Ik zou dat in de verwerping horen, als het ware. Hij wil niks meer met me te maken hebben. En ik doe het niet goed. En ben ik dan toch verkeerd naar hem toegegaan? Bij mij kunnen dat soort pinsels nog wel werken in die oude patronen die er nog in mijn hart zijn. Maar ik zie dat niet in Maria. In Maria is een andere geest. En zij hoort deze woorden anders. Weet je waarom ik dat denk? Dat hebben we nog niet gelezen. Maar zij gaat straks naar de bediende toe. En zij zegt dan, doe wat hij zegt. Dus ergens gelooft zij dat er iets gaat gebeuren. Ze weet niet hoe. En ze laat dat los en dat vind ik wel mooi. Zij hoort dus met een andere geest. En dat kan ook nog vernieuwd worden in ons hart, denk ik. Hoe horen wij de Heer? Hoe horen wij elkaar? Is dat soms ook nog in patronen en in oude dingen die je met elkaar hebt meegemaakt? En kan je daarheen gaan van, Heer, leer me te horen in die andere geest, in uw geest. En Jezus lost het niet gelijk op hier. Geen toverspreuk, geen gebed en niet gelijk hier is de wijn. Jezus lost een gebrek soms niet gelijk op. Al willen we dat wel graag. Althans, ik wel eens. Als er beperktheid is, dan wil ik wel eens dat het opgelost wordt. À la minuut. Dus ook in onze vragen, in onze tekorten, in wat we nog meemaken, is het niet altijd zo dat het direct wordt opgelost, maar wel dat als je naar Jezus gaat, dat de Heer iets gaat doen en je weet niet wat, want hier wist Maria niet wat er ging gebeuren. En ik geloof wel dat hij het tekort wil veranderen in overvloed, in ons hart, in onze ziel. Dat gaat wel van hem uit. En dat vind ik een troost. Ik vind dat een troost dat hij dat wel gaat doen. Want dan houd je het vol als je wel eens moet wachten. Want we hebben net ook gezongen in een lied. Wacht, wacht op de Heer. Die storm verdwijnt. Dat is het. Het gaat verdwijnen. We mogen leren wachten totdat hij komt. Totdat hij de tijd bepaalt dat die beperktheid in overvloed overgaat. En Maria... Ik zei het al, ze zakt niet weg in teleurstelling. Of ze loopt niet weg. Nee, ze gaat naar de bediende toe. En ik zei het al, ze zegt tegen ze wat hij u ook gaat zeggen. Doe het. Dat is een korte zin in elk geval. En een duidelijke opdracht, hè? Zou ik het doen als zij dat tegen mij had gezegd? Ik weet het niet. Maar de bedienden doen het straks. Maar dan naar jezelf toe dieper. Doe ik altijd wat de Heer tegen mij zegt. Wat Hij van mij vraagt, dat gaat diep hoor. Daarin moet ik heel veel loslaten. Heel veel controle. Heel veel wat ik in mijn handen wil houden, omdat ik dan anders denk bijvoorbeeld dat het niet goed geregeld is. Heel veel vertrouwen op Gods geest. En dan de volgende vraag, wanneer? Hebt u thuis voor het laatst gehoord wat Jezus tot jou zegt, wat je moet doen? Heeft die stem geklonken in je innerlijk? Of misschien ken je het helemaal niet zo. Dan mag je er naar op zoek, want zo is Jezus. Jezus gaat dingen zeggen die je mag doen. En altijd die dingen die hij zegt, die gaan je ruimte geven. Die gaan je verruimen van binnen, die maken je meer de mens die je bent. Dan komt dat nieuwe, komt tot bloei, dat geloof ik. En de stem die ik wel eens hoor is, To, je mag de onderste weg nu gaan. Sluit je mond en ga je gelijk niet halen. Je hebt toch niks aan gelijk op aarde. Een stem die ik ook wel eens hoor, ga meer de weg van het lam. Dien meer die ander. En ja, zet jezelf daarin weg. Wees er voor die ander. En soms zegt de Heer gewoon, door dit lijden moet je nog heen. Dit is gewoon nog woestijn. Accepteer het nu. Er gaat wel weer ruimte komen. Maar hier moet je even doorheen. En soms zegt hij, ga staan. Ga staan op je plek. En verlaat die plek niet, want die heb ik je gegeven. En weet je, ik gun jullie allemaal die momenten dat je dat hoort van hemzelf hier van binnen in je ziel. Want als je dat hoort en erop ingaat, dan gebeurt er iets. En dat kan ik niet beschrijven, ik kan het je niet voordoen, ik kan je alleen aanmoedigen om het te zoeken in je ziel. En wat ik mooi vind aan Maria, ze verdwijnt. Ze gaat niet later terug en zegt, zie je wel, ik had gelijk. Zie je wel, hij heeft het gedaan. Ze verdwijnt. En ze gaat ook niet die bedienden controleren of ze gaan doen wat Jezus zegt. Ze laat het los. Ik vind dat zo'n mooi principe. En daarin zie ik weer dat in Maria ook heel erg die andere geest is. En dan gaat het verhaal verder. Daar zijn 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zegt tegen hen, dat zijn de bedienden, vul de watervaten met water. Zij vullen ze tot aan de rand. Er staan 6 reinigingsvaten. Geen 7. Geen getal der volheid. En hier hebben we een kleine kruik. Hoeveel gaat hierin? Denk je? 1 liter, ja. En weten jullie hoeveel 1 metreet is? Nee, het staat wel in je Bijbel, in het onderschrift. Het is ongeveer 39 liter. Dus als je 2 tot 3 metreten hebt, kom je wel aan 100 liter. Dus 6 grote vaten van ongeveer 100 liter moeten gevuld worden. En weten jullie, ze hebben geen kraan en geen tuinslang. En zelfs mijn badje duurt het een tijd met een kraan en een tuinslang. En daar hoef je niet zoveel voor te doen. Deze bedienden gaan het vullen met de hand. En ik hoor ze niet klagen. Ik hoor niet hoe moeilijk het is. Zij gaan gewoon doen wat Jezus hen zegt om te doen. Dat vind ik wel mooi. Ze hebben iets geproefd in Maria. En ze gaan mee in die andere geest. Het feest gaat in volle gang verder. Misschien merkt er niemand iets van, heb ik gedacht. Maar die bedienden gaan vullen. En dat schrijft Johannes zo mooi. Ze vullen tot aan het randje. Tot aan het randje. Ze vullen niet tot de helft. Hadden ze ook kunnen doen, hè? Jezus heeft niet gezegd dat ze vol moeten gevuld worden. Zij vullen tot aan het randje. Zij kiezen voor die volheid. En dan de vraag voor mijn hart. Vul ik tot aan het randje? Ga ik tot het randje voor de Heer? En dan kunnen we zeggen ja. En dan geloof ik dat dat ons verlangen is. Dat geloof ik heilig, anders zit je hier niet. Het is het verlangen dat we tot het randje ons leven vullen met water voor Hem. Maar soms gaan we voor het gemak. Soms gaan we voor een beetje minder. En waardoor komt dat dan? Gewoon weer de dingen die op aarde gebeuren. Op je werk, in je gezin, in teamverband, drukte, moeheid, tegenslag, teleurstelling, pijn uit het verleden, iets wat misschien een ander zegt, waarin je je veroordeeld voelt. Het kan allemaal gebeuren. En al die dingen gaan niet weg. Die gebeuren nog. Maar het mag niet gebeuren dat we niet meer vullen tot aan het randje. Dat is voor jou persoonlijk. Wil ik dat? Wil ik mijn vat vullen? Wil ik dat doen? En dat is los van alle andere vaten die hier aanwezig zijn. Het is jouw hart. Ik ben verantwoordelijk om mijn vat te vullen. En jullie zijn allemaal verantwoordelijk om je eigen vat te vullen. En dat is niet moeilijk. En dat is niet zwaar. En als het moeilijk of zwaar wordt, dan mag je naar de Heer en zeg je, Heer, wat maakt het nu zo moeilijk? En wat maakt het nu zwaar? En wat gebeurt er in me? Vullen tot het randje. En als ik dan kijk naar mijn ziel, als ik daarvoor kies, weet je wat ik dan moet doen? Dan moet ik mijn eigen mening soms opzij zetten. Dan moet ik mijn eigen visie opzij zetten. Mijn eigen belang en mijn eigen wil. Omdat het gaat om Gods wil. Om de God die roept en om Jezus die de opdrachten geeft. En dan nog een kleine praktische die ik niet kan laten. Kan je tot het randje gaan als er een lied wordt gezongen en die past niet in jouw straatje? Kan je dan nog tot het randje gaan? En kan je tot het randje gaan als hier een predikant staat waar je eigenlijk niks mee hebt? Kan je tot het randje gaan voor de Heer en weten, de Heer gaat dan overvloed geven. Durf je dat? Ik zou zeggen, durf het. Ook in liederen. Als we een lange laptekstlied zingen. Weet je, ik kan er al in gaan. Maar ik weet, sommigen vinden dat lastig. Maar ook anderen vinden het weer lastig om een lang aanbiddingsnummer te zingen. En ik denk, we zijn één gemeente. En ik geloof, als je tot het randje gaat, dat je met het, bijvoorbeeld met een lied waarvan je denkt, ik heb er niks mee, dat die opeens binnenkomt. En je er wel wat mee krijgt. Want die ervaringen heb ik ook. En dat zijn de mooie ervaringen. En deze vaten, die 100 keer zo groot zijn dan dit kleine vaatje, die vullen ze met water. Reinigingswater. Want dat gaat op zo'n feest. Dat zie je ook als Jezus het laatste avondmaal heeft. Dan wast hij de voeten van zijn leerlingen. Op zo'n feest reinig je met water je handen. Toepasselijk, hè? Handen, handen, handen. Wassen. En je voeten. Dat is gewoon. En toen heb ik gedacht, hoe verre reinigen wij nog ons hart en onze ziel? En ik kwam erachter dat ik dat eigenlijk een beetje soms liet gaan. Als er iets gebeurde tussen mij en een ander, ja, dan ging ik even in mijn eigen gelijk zitten en dan vond ik van alles. Maar kan er dan nog iets van binnenkomen dat je naar de Heer gaat? Heer, ik reinig me van deze gedachtes. Ik reinig me met uw water van deze gevoelens. Ik reinig me van binnen om ruim te zijn, om uw geest de ruimte te geven in onderlinge verbanden. Reiniging van je ziel, van het onzuivere. Voor jezelf ook. Als je wel eens, nou ja, ik heb het simpel in de verwerping. Ik kan best praten van, oh, het lukt niet, of het gaat niet, of ik doe weer zo. Als je dat gezegd hebt en gemerkt hebt, ga naar de Heer. Reinig je ervan, zodat het weer van je afvalt. En dat het nieuwe, wat de Heer wil aangeven aan gedachtes en gevoelens, weer in je op gaat komen. Ik heb gemerkt dat ik dat bewuster mag doen. En dat merkte ik deze week ook met de preek. Normaal maak ik een preek en dan heb ik lekker lange ochtend om te werken. Maar ja, met z'n allen in één huis en een dochter met huiswerk en dingen, lukt dat niet. En daar had ik als een keer tegen de Heer een beetje over gepraat van, Heer, hoe moet dat nou? En de Heer had toen gezegd, deze preek, deze gedachten, je krijgt ze in stukjes. Geloof me. Nou, en toen merkte ik op een ochtend dat ik liep te morren. Te klagen. Ik weet niet of jullie dat wel eens kennen. Dat lukt niet, Heer. En dat kan niet. En het moet nog zoveel. En toen zette de Heer me recht. Wat heb ik jou gezegd? Ik ga het je schenken in die kleine momenten. Ik heb dat jou gezegd. Als het ware roept hij je terug. En dan is hij niet aardig en lief. Dan zet hij je op je plek. En dan kan je zelf kiezen of je daarop ingaat. Of in dat moorden en dat zware blijft doorgaan. En die keuze was toen, nee Heer, ik vertrouw op u. En ik ga niet meer 20.000 keer schaven aan deze preek. Jullie krijgen hem zoals hij is, vanuit mijn ziel. En dat was nieuw voor mij, om dat te vertrouwen. Om dat te geloven. Om dat te verwachten van de Heer. En dat deed hij ook. De Heer zegt alleen maar, vul jij je vat. En ik doe de rest. En hij gaat dan een opdracht geven. De vaten zijn gevuld. En hij zegt tegen de dienaren, schep er nu iets uit. En breng het naar de ceremoniemeester. En zij brengen het. Ze hebben er water in gedaan. Jezus zegt, schep het eruit. En breng het bij de ceremoniemeester. Ik had gedacht, Heer, u bent u gek? Dan ga ik water geven aan die ceremoniemeester. Die verklaart me voor gek. Dat is de logische aardse gedachte wat je ziet, maar ik zie het niet bij de bedienden. Ze doen wat Jezus zegt. Zij scheppen water. En Jezus verandert dit in wijn. Er is geen spreuk. Er is geen gebed. Het gebeurt in dit proces. Schep er iets uit en breng het. Dat is het geheim. Schep iets uit je binnenste. En breng het bij de Heer. En de Heer verandert water in wijn. Wijn wat je merkt aan geestkracht in je. Aan vreugde. Dat is wat Hij daarin doet. Daar hoeven wij niet voor te werken. Dat is die geest die dat bewerkt. En misschien ken je dat, dat de Heer vraagt om iets te scheppen. Uit je vat. En te geven. Of in je gezin. Of aan de ander. Of in de gemeente. En soms heb je dan ook weer de durf en lef nodig om te doen wat de Heer jou in je binnenste aangeeft. Want soms duw ik dat weg. Dan geeft de Heer iets aan en denk ik, nee Heer, nu geen tijd. Nee Heer, ik moet eerst nog even dit doen. En dat ligt ook nog en dat wil ik ook klaar hebben, want dan is alles maar georganiseerd en netjes. Het is de kunst om te gaan durven doen wat Jezus jou van binnen aangeeft om te doen. Dan wordt dat in leven omgezet. En dat gaat dus soms buiten de geëikte kaders om. En dan ga je merken dat dat gaat stromen. Dat dat overvloed wordt. Want hier wordt een overvloed aan wijn wordt er gemaakt. En dat is een beeld van vreugde. Dat is een beeld van overvloed, van geen beperking. Het is eigenlijk het beeld van het koninkrijk van God. Want zo is het bij God. Geen beperking, maar overvloed, mensen. En als die geest, Gods ruime geest, steeds meer ruimte in onze ziel krijgt, dan maakt dat ons vrijere, ruimere mensen. Dan worden wij de mens die Hij ziet in ons. Die wij zijn. En die we dan ook in elkaar mogen gaan zien. En ook mogen blijven zien als die oude dingen die er soms nog zijn, nog even blijven werken. Kan je daar dan met ontferming mee omgaan en dan in die ruimte blijven, ook naar de ander, maar ook naar jezelf als het nog even niet lukt. En ik zeg altijd, het is geen zwoegen, het is geen werken, het is een leven met Jezus. Dicht aan zijn hart, in zijn nabijheid. Ik las, scheppen is vanuit die geest, die andere geest je verdiepen. En uit die andere geest je durven geven. En dan geef je je eigen overtuiging soms op, want het gaat om hem. Want hij is de aanwezige. En Jezus benadert altijd de dingen als je de Bijbel leest vanuit die diepe innerlijke bron die hij met de Vader heeft. En hij is natuurlijk vervuld van volheid van geest. Hij reageert eruit. En daarin is hij niet dicht te timmeren in regels. Weet je, als ik zie dat hij naar zo'n Samaritaanse vrouw gaat en daarmee gaat spreken, dan was dat bij wijze van spreken ten strengste verboden. Maar hij ziet dat hart bij die vrouw en gaat dat gesprek aan. Maar het is ook niet dat hij het alle normen en waarden maar laat vallen en alle regels. En die zijn er niet. Want er zijn ook regels die goed zijn. Maar je moet er niet alles mee dichttimmeren. Want dan kan Gods geest niet meer werken. Jezus volgt zijn hart. En dat gaat boven alles uit voor mij. En dan is dat voor mezelf. Heer, leer ons dat. Leer ons dat te doen. Leer ons die geest de ruimte te geven. Maar leer ons ook dat we fouten mogen maken. Dat je ook eens een keer kan denken, oh, dit was het dus niet helemaal. En een andere keer denk je, oh, dit was het, halleluja. En leer elkaar daar dan ook de ruimte in te geven. Laten we ruim zijn naar elkaar in dit proces. En dan geloof ik dat er heel veel vreugde en heel veel plezier naar boven gaat komen. In ons als gemeente, maar juist ook in onze levens. Dan gaan we uit de religie weg en dan maakt de geest dat levend in onze ziel. En Jezus doet hier ook weer wat wonderlijks. Want hij, uiteindelijk in het verhaal, is dit de beste wijn. En die serveer je nooit op het laatst. De beste wijn is altijd voor het begin, maar hij bewaart de beste wijn tot het laatst. Ik geloof dat Jezus in dit verhaal laat zien, ik ben jouw bevrijder. Ik bevrijd je. En ik maak de dingen nieuw in jou. Door mijn geest. Ik geef je daarin opdrachten. Ik spreek. Wil je me volgen? En wil je dan doen wat ik zeg? En weet je wat zo mooi is als je over dit verhaal leest? Dan willen we allemaal weten hoe dat water wijn werd. We willen heel graag weten hoe dat nou gebeurde. We willen die controle hebben. Het zijn soms een soort controlfreaks. Maar dat moet je helemaal loslaten in dit verhaal. Maar het gebeurt wel. Jezus maakt van water wijn in ons binnenste. Voor hem is niets te wonderlijk voor ons hart. Hij heeft een geest van de overvloed. En dan die ceremoniemeester. Als nu de ceremoniemeester het water geproefd heeft dat wijn geworden is, hij weet niet waar de wijn vandaan komt. Maar de dienaars die het water geschept hebben, weten het. Roept de ceremoniemeester de bruidegom. Hij zegt tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Hij is verbaasd. Jezus doet iets buiten de geëikte regels. Hij bewaart het beste voor het laatste. Hij laat hier zien geen beperking bij mij, maar overvloed. Hij redt hier een mislukte, bijna mislukte bruiloft. Is dat niet zijn werkelijke roeping? Gaat hij niet over 3 jaar, als hij lijdt en opstaat, de werkelijke bruiloft redden, die bijna mislukt was door dood en zonde? Dat is zijn taak. En hij redt die bruiloft. En daar gaat het heen, naar die grote bruiloft, naar dat grote bruiloftsfeest. En dat laat hij hier zien. En Johannes sluit zo mooi af. Dit heeft Jezus gedaan, als begin van de tekenen te Kana in Galilea. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloven in hem. Dit is het eerste teken wat Jezus doet in het Johannes-evangelie. Jezus doet in het Johannes-evangelie 7 tekenen totaal. En waarom doet Jezus dit nu? Waarom treedt Jezus niet naar buiten en geneest een blinde? Roept een dode tot leven? Gaat hij allemaal wel doen straks in die tekenen? Dit is het wezenlijke wat hij wil laten zien. Het koninkrijk van God is een koninkrijk waar mijn geest ruimte mag krijgen. Waar geen beperktheid is. Waar overvloed is. Waar geen beknibbeling is. Waar werkelijke vreugde is. En dat laat hij zien in dit wonder. Overvloed van geest. En dan moet je ook eens weten en beseffen, wat is het laatste wonder in het Johannes-evangelie? Even denken. Hij staat op. Weet u dit? Nee, die is net voor zijn dood. De wonderbare visvangst. Met Petrus, weet je wel? Ze gaan weer vissen. En dan die netten vol vissen. Ook het beeld van de overvloed. Al die tekenen die Jezus doet in het Johannes-evangelie worden omgeven door 2 tekenen van overvloed van Gods koninkrijk. En dat vind ik zo mooi. Dat het werkelijke is wat er is. Ook al merken wij soms dat nog niet, dan mogen we daar hoop en moed uit putten. Beide tekenen, deze van vanmorgen ook, spreken dus van overvloed, van uitbundigheid. En dat hoort bij Jezus. En weet je, Jezus is niet zuinig. Hij is niet zuinig. Hij geeft veel. Hij wil je veel geven in een royale geest. En als er benepenheid is, dan is dat een andere geest. Maar hij wil je meenemen in het leven. Enthousiast. Vol van vreugde. En dan is dat niet dat je altijd jubelend loopt. Maar dat is een innerlijke diepe vreugde. Dat je bij hem hoort. Dat hij je gered heeft. En dat leven, dat oude gaat eruit. En dat nieuwe zal komen. En dat geloof ik voor ons als gemeente. Zullen we dat beleven komende tijd met elkaar. Wees daarin gezegend. Amen.